Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in deze dienst op de tweede zondag na Pasen mogen wij horen over de goede herder. En daarom willen wij ons loflied aan het begin van deze dienst zingen uit de 100e psalm, alle vierde versen. Laten wij samen de lof des Heren zingen uit psalm 100. Gemeente, stellen we ons nu in het licht van de heilige wet des Heren. En zingen daarna uit Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel. Psalm 119, vers 88. Hoort nu Gods gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En deze 10 woorden, gemeente, mogen we ook horen in het ene woord, waarin zij door de Zonen Gods worden samengevat. Wanneer hij spreekt, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Verontmoedigen wij ons voor Gods aangezicht en laat ons samen bidden. Heere, uw goedheid gaat het alles te boven. Zo heb ge deze zondagmorgen, deze eerste zondag van de maand mei, het kleed van uw schepping ons voor ogen gesteld. Hoe zal dan een mens staande blijven, als hij dat alleen ziet? Dat alleen al, hoe gij uw schepping tot nieuw leven doet komen. En hoe ook deze zondagmorgen de vogelen des hemels ons voor zijn geweest, om hun loflied de hemel tegemoet te zingen. Heere, ontferm u over ons mensen, opdat onze tong vervuld mogen zijn van de lofprijzing van uw groot en eeuwige naam. Heere, gun leven aan onze ziel. Dat is onze bede. Zo hebt ge ons bijeen geroepen, rondom het eeuwig blijvende woord van u. Bijeen geroepen opdat wij zouden mogen instemmen, mee met dit loflied der schepping. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Heer, wij belijden u dat onze mond stom is en ons hart gesloten. En wij bidden u wil het openen. Maar wil gij dat doen in het diep geheim van vergeving en verzoening? Want zoals wij zijn, kunnen wij het voor u niet voortbrengen. En daarom bidden we u, Heere, reinig ons van al die boze en verkeerde taal, van die daden en werken der duisternis. En wil in de Zoon van uw liefde, het reine Lam van God, ons herscheppen tot dat nieuwe leven dat uit zijn graf aan het licht is gebracht in wedergeboorte en herschepping. O Heere, wil door uw Heilige Geest nu zo de woorden der Schrift voor ons openen, dat ze met alle kracht van de goddelijke liefde inslaan in onze ziel. Dat de opgestane ook nu verschijnt door gesloten deuren heen en de vredegroet spreekt, ons toont zijn handen en zijde, doet zien dat hij het Lam is, staande als geslacht. Heere, wij bidden u om de openbaring van uw Zoon in het woord. Wil door uw Geest zo het woord open doen, want wij belijden dat geen mens het woord Gods openbreekt. Niet door kracht en niet door geweld, maar door uw Geest zal het geschieden. Heere, zo leggen wij biddende ons leven in uw handen. Zo laten wij ons leven los. Deze dienst is immers van u en door u gegeven. Laat ze mogen terugkeren tot u, tot meerdere glorie van uw grote en eeuwige naam. Daarbij brengen we ons leven voor u ook heel persoonlijk. Met alles wat in ons hart kan omgaan, aan vreugde en verdriet, aan de blijdschap des geloofs, aan de kinderlijke en tere verwondering, als het mag doorbreken en wij de Heer Jezus mogen ontmoeten in het gewaad van het woord, maar ook in de strijd en de stormen van het bestaan, in de aanvechting van de vorst der duisternis, in dat geslagen en gebroken leven, in dat onthechte leven, in dat leven in de duisternis en de eenzaamheid als een mus op de daken, roepende naar de hemel: Heere, wil u over ons ontfermen, ten koste van het rijk van de boze, en ons geven het leven, opdat het schaap, dat onbedacht de herder was verloren, mag gevoegd zijn bij de kudde, opdat het zal zijn één kudde en één herder, tot eeuwige glorie aan u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij mogen nu in deze dienst de Heilige Schrift openen. De eerste lezing is uit de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 34, de versen 23 tot en met het einde. Ezechiël 34, vanaf het 23ste vers. En ik zal een enige herder over hen verwekken, en hij zal hen weiden. Namelijk mijn knecht David, die zal ze weiden, en die zal hun tot een herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen, ik, de Heere, heb het gesproken. En ik zal een verbond des vredes met hen maken en zal het boos gedierte uit het land doen ophouden. En ze zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Want ik zal dezelfde en de plaatsen rondom mijn heuvel stellen tot een zegen. En ik zal de plasregen doen nederdalen op zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. En het geboomte des velds zal zijn vrucht geven. En het land zal zijn inkomst geven en ze zullen zeker zijn in hun land. En zullen weten dat ik de Heere ben. Als ik de disselbomen hun juks zal hebben verbroken. En hen gerukt uit de hand dergenen die zich van hen deden dienen. En zij zullen de heidenen niet meer tot een roof zijn. En het wild gedierte der aarde zal ze niet meer vreten. Maar ze zullen zeker wonen. En er zal niemand zijn die ze verschrikt. En ik zal hun een plant van naam verwekken. En ze zullen niet meer weggeraapt worden door honger in het land. En de smaad der heidenen niet meer dragen. Maar ze zullen weten dat ik, de Heere, hun God, met hen ben. En dat zij mijn volk zijn. Het huis Israëls, spreekt de Heere, Heere. Gij nu, o mijn schapen. Schapen, mijner weiden. Gij zijt mensen, maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. Hier eindigt de eerste lezing. De tweede gemeente is uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 10, de versen 11 tot en met 16. En die tweede lezing is ook tevens de tekst voor de prediking deze zondagmorgen. Het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 10, te beginnen bij vers 11. Daar spreekt tot ons de Zoon God in deze woorden. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wiens schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder, en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader, en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen, en ze zullen mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één herder. Gemeente, hier eindigt de lezing der Heilige Schrift. En zalig zijn zij die het woord Gods horen en het bewaren. Amen. De bediening van het woord is uit Johannes 10, vers 11 tot en met 16. Wij willen met elkaar zingen als inleiding daarop uit de psalm die gewaagd van de goede herder, namelijk psalm 23, voor de prediking vers 1 en 2 en daarna het derde vers. Onze gaven worden ingezameld voor de diaconie en voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang is er de extra collecte voor de kerkvoogdij. Gemeente, deze gaven in de dienst der offeranden worden zeer hartelijk in uw liefde aanbevolen. Komende zondag hoopt om 9:30 voor u voor te gaan dominee Rozenboom, om 14:30 dominee ten Klooster uit Lunteren. De extra collect is dan voor de gereformeerde zendingsbond bestemd. Dit, zo de Heere wil, en wij zullen leven. Wij gaan nu zingen met elkaar uit Psalm 23, vers 1 en 2. Gemeente, deze tweede zondag na het paasfeest, draagt in de kerk van ouds de naam van Zondag van de Goede Herder. En daar zit deze diepe betekenis achter, die we hopelijk ook persoonlijk kunnen aanvoelen in deze dagen na Pasen. Aan de ene kant, wanneer het leven in de opgestane Christus ons hart heeft geraakt. Aan de andere kant, wij geroepen zijn om nog deze oude wereld verder door te gaan. De vraag, hoe kunnen wij hem dan volgen? En vandaar dat de kerk op deze zondag in het licht van Pasen terugzag over die woorden van het evangelie waarin Christus zelf spreekt over het volgen van hem. Namelijk, zoals een schaap de herder. Wij willen eerst in deze dienst met elkaar horen iets over de betekenis van het herderschap in de schrift. Ik denk met name ook aan de kinderen in de kerk, dat wij voor ons mogen zien, want daar gaat het altijd om, dat het zo ons verteld wordt dat we het mogen zien bij het licht van de geest. Wat is nu een herder in Israël? En wat bedoelt de schrift als zowel in het Oude als het Nieuwe Testament steeds over de herder wordt gesproken? Wij kennen ook de herder in onze eigen omgeving, bij de schaapskooi, de renderklippen, maar toch moeten we het ons wel iets anders voorstellen. In Israël. En dan begin ik met die psalm die we zojuist zongen, psalm 23. De Heere is mijn herder. En ik zie dan voor me David, de herdersjongen. Teer en gevoelig is zijn omgang met de schapen in de velden van Bethlehem. Weet u, daar is het vertrouwen dat de dieren hem geven, zoals zij hem volgen en kennen, dat grijpt hem aan. Dat zet hem diep aan het peinzen. Deze schapen gehoorzamen mij, geven zich over aan mijn leiding. En ik als mens, aan wie geef ik mij over? Wie vertrouw ik? Wie volg ik? En dan wordt daar dat lied geboren uit de adem van de Heilige Geest. Die onvergelijkelijke pastorale van Psalm 23. De Heere is mijn herder. En deze woorden weer klinken daarop door de eeuwen heen onder Israël. Psalm 80. O herder Israëls, neem ter oren. Dan roept het schaap vanuit de diepte. Psalm 95. Want hij is onze God en wij zijn het volk zijner weide en de schapen van zijn hand. Daar beleidt het volk des verbonds. De Heere is onze herder. En zo gaat de herder zijn kudde voor en ze volgen hem in de zee en ook in de grote wateren. Psalm 77, gij leidet uw volk als een kudde aan, door de hand van Mozes en Aaron als het volk door de diepten van de dood heen gaat op weg naar het land der belofte. En die woorden blijven weer klinken tot in de latere profetieën. En wie denkt niet aan die ontroerende woorden van Jesaja 40, zo vaak in de ziekenhuizen ook. Opnieuw uitgesproken, hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragende zogenden zal hij zachtjes leiden. En de herder van Israël kan zijn kudde weiden ook door middel van Mozes en David en anderen die hij als herder stelt over de kudde van Israël. Maar dan weer klinkt in de profetie ook de aangrijpende klacht over de ontrouwe herders, over de herders die Israëls schapen misleiden, de kudde verstrooien en zichzelf wijden. Dat begint al met Kain. Want dat is de eerste vraag van de schrift ten aanzien van Kain, die zegt namelijk, ben ik mijn broeders hoeder? Ben ik een herder voor mijn broeder? Dan zegt de profeet Jeremia, wee de herders die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Dan zal de Heere zelf de verstrooide schapen opzoeken en bijeenbrengen, want zo zegt de Heere, Heere, ziet ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken. Ezechiël. En diezelfde profeet, we lazen dit, en ik zal een enige herder over hen verwekken, en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Deze herder, deze goede herder over de kudde van Israël gesteld, ben ik, zegt Jezus. Hij is de herder die het verloren schaap zoekt en thuisbrengt. Hij is bewogen over de schare die is als schapen die geen herder hebben, vermoeid en verstrooid. Zijn discipelen noemt hij dan ook het kleine kuddeke. Maar wanneer de herder geslagen wordt, worden de schapen verstrooid naar alle zijden. En dan zien we hetzelfde gebeuren. Uit de doden keert hij weer als de grote herder der schapen, zodat de dwalende schapen bekeerd worden tot de herder en opziener van hun zielen. En zo roept hij onder andere Petrus om de kudde te weiden. Zo worden de opzieners der gemeente ook herders genoemd, herder en leraar, tot opbouw van de gemeente van Christus. En vandaar de naam pastor, pastoraal. De gemeente van Christus is als een kudde, geleid en gewijd door pastores, onder de grote herder der schapen, Jezus Christus. En dat loopt uit en slot op het boek Openbaring, het gezicht van het lam dat in het midden van de troon is en dat hen zal weiden en zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En vervolgens, vanuit deze woorden van de schrift, vragen we ons nu af, hoe moeten we ons nu die herder in het oosten voorstellen? Zodat we dus die woorden, ik ben de goede herder, inderdaad mogen zien. Nogmaals, zoals een kind, dat je het ook zou kunnen tekenen, bij wijze van spreken, het zo gezien hebt. Hoe is Jezus de goede herder? Willen we een paar dingen noemen die nodig zijn om onze tekst te mogen verstaan. In de eerste plaats, de herder in Israël is eenvoudig gekleed in een schaapsvel met de wol aan de binnenkant voor de warmte. Hij draagt een stok en een staf. Dat is een knots waarmee hij wilde dieren verjaagt of ook doodt. En hij draagt ook een staf om de schapen een tik te geven wanneer ze dreigen af te dwalen van de kudde. Ook heeft de herder een slinger om met een steentje afgedwaalde schapen tot de orde te roepen. Een hond was er niet bij de kudde in Israël. Een stok en een staf. En die vertroosten mij, zingt David in de psalm. De herder kent verder een diepe verbondenheid met de kudde. Want de schapen worden niet in de eerste plaats gehouden om geslacht te worden, maar voor de melk en voor de wol. En dat betekende dat herder en schapen soms wel 8 of 9 jaar met elkaar optrokken. En dat geeft een band. Zo leerden zij elkaar kennen. En gaf de herder zelfs een naam aan elk schaap. Hij kent ze bij name. En dan nog iets. De herder gaat altijd voor de kudde uit. Hij drijft ze dus niet voor zich uit, maar de schapen volgen hem. Hij gaat hen voor. Want soms gaat het door diepe dalen en langs steile afgronden. En dan gaat de herder voorop om zelf de weg te verkennen, om gevaren onder ogen te zien. En daarom zingt de dichter ook, alweer in diezelfde psalm, al volgende die herder, al ging ik ook in het dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. En die woorden gij zijt met mij, verstaan we dan, gij gaat voor mij uit, gij hebt de weg voor mij gebaand. Dat is de troost, ook in dal van de schaduw des doods, de herder gaat altijd voorop. En de herder, hij spreekt met de schapen. Ik denk dat u en Oene dat geheim in elk geval nog wel bewaard hebt. Dichtlevende bij de schepping en ook bij de dieren. Het spreken met de dieren. De rechtvaardige kent het leven immers van zijn beesten. De herder gaat vertrouwelijk met zijn schapen om. Zij horen en zij kennen zijn stem. Uit 1000 vreemde stemmen herkennen zij de ene stem, die van hun herder. En wanneer iemand de stem van de herder probeert na te bootsen, ze horen niet en ze volgen ook niet. De stem van een vreemde klinkt als een alarmsignaal voor de kudde. Zo is het ook in de morgen. Want het kan zijn dat in de nacht 2 of meer kudden gezamenlijk de nacht hebben doorgebracht in 1 stal. En een stal, dat is niet meer dan een stenen muur, een omheining in de open lucht. En dan waren er soms meerdere kudden bij elkaar. Maar 's morgens, dan roept de herder zijn schapen, en zie je het wonder, de schapen volgen alleen de stem van hun herder. En het is weer de eigen kudde. Hij roept ze bij naam. Hij spreekt met ze. En ze horen zijn stem en ze volgen hem. Een groot geheim. Gemeente, dat is het geheim van de stem. Dat is het geheim van het woord. Dat is het geheim van de roeping. En zo voert de herder de kudde naar buiten. En gaat voor om dreigende gevaren als eerste waar te nemen. En ook af te wenden. Want nog zijn er de wolf en de hyena. In vroege dagen luipaard en leeuw. Zoals we van de herder David dat weten. En daarin komt ook de ontdekking openbaar. Namelijk het verschil met de huurling. Hem gaat de kudde niet waarlijk ter harte, die huurling. Hij vlucht dan ook wanneer hij de wolf ziet komen en laat de schapen eenvoudig verslonden worden. De ware herder zet zelfs zijn leven in voor de schapen. Door hen te leiden in grazige weiden, door hen te beschermen tegen dreigend doodsgevaar. En die zorg van de herder is zonder onderbreking. Let u daar ook eens op in de schrift. Ze strekt zich uit door de dagen en de nachten. Vandaar dat Psalm 121 zingt. En het wordt daar steeds herhaald. De bewaring van de wachter Israëls die niet slaapt en die niet sluimert. Dag en nacht. En zo zorgt de herder voor zijn kudde. Zo draagt hij een lam meermalen onder de armen. En houdt de pas in voor de zogende moederdieren. Dan gaat het allemaal wat langzamer. En wanneer het avond is geworden, dan leidt hij ze naar de stal. Dat is dus geen schaapskoor zoals bij ons hier op de heide, maar het is een ruimte in de open lucht, afgezet met een muur van steen of soms niet meer dan takken. En daarin is een opening, en dat wordt een deur genoemd. Maar nu, wat is die deur precies? De herder gaat in de opening staan en laat de schapen 1 voor 1 onder zijn staf doorgaan. En zo telt hij ze. En ziet met 1 oogopslag of die dag hem misschien iets overkomen is. Hij laat ze onder de staf, ofwel onder de roede doorgaan. En zo verstaan we ook dat woord van Ezechiël, van de profeet waarin de Heer als herder zegt tot Israël zijn kudde. En ik zal u onder de roede doen doorgaan. Dat is dat beeld van de herder die 's avonds zijn schapen onder zijn staf laat doorgaan in de stal. En dan de deur, dat is het grote wonder. Dan legt de herder zichzelf in de opening neer. Dan is hij zelf een levende deur. Dus jongens en meisjes, als de Heer Jezus zegt, ik ben de deur, dan is dat een levende deur. Dan is hij zelf die deur in die stal van de schaap. En wie elders over de muur inklimt, ergens anders, kan alleen maar een dief of een moordenaar zijn. Hij is zelf de deur. En niemand komt binnen dan, en nu komt er weer een uitdrukking uit onze taal die we ook dan verstaan, niemand komt binnen dan over zijn lijk. Dat is een wonderlijke uitdrukking, misschien wel eens gevraagd waar het vandaan komt. Als we zeggen dat zal niet gebeuren dan over mijn lijk, dat komt hier vandaan. Niemand komt die schaapskooi binnen dan door de deur. De goede herder zet zijn leven voor de schaap. En wanneer dan de morgen is aangebroken tenslotte, dan roept hij ze bij name en leidt ze naar buiten, een nieuwe dag tegemoet. grazige weiden, stille wateren. De schapen zal niets ontbreken. De herder, en dat is ons nu hopelijk duidelijk geworden, stelt niets minder dan zijn leven voor de schapen. Dag en nacht, met inzet van zijn leven gaat hij hen voor. Hij raakt vergroeid met de dieren. Hij loopt gevaar om ook los te raken van de samenleving van de mensen, dat hij dichter bij dieren komt te staan dan bij de mensen. En dat was ook zo in Israël. In Israël stond een herder vaak buiten de gemeenschap, ook al door de wijze van zijn leven. De regels van de godsdienst nam hij niet altijd nauw in acht, kon hij ook niet. De voorschriften van de reiniging en het in acht nemen van de voorgeschreven gebedsuren, ach, hij kon dat niet allemaal. En zo kon de vrome neerzien op de herder. Dat was in zijn ogen een ruig en verwilderd mens. Met knots en staf gewapend. Een mens voortdurend ingesteld op gevaren voor het leven. En toch een mens. Zo teer verbonden met het leven van de dieren. Een rechtvaardige die het leven van zijn beesten kent. Voor de rechtbank mocht hij niet eens getuigen, de herder. Maar in de nacht van de geboorte van de grote herder der schapen riep God zelf de herders in de velden van Efrata tot de eerste getuigen van de geboorte van de goede herder, zoals de dichter Nijhoff dat vertolkt. Waarom waren het herders die hun kudde en veld verlieten toen de boodschap in Bethlehem werd verteld? Omdat er een lam en een herder kwam. De herder, hij zet zijn leven voor de schapen. Gemeente, wanneer wij zo hopelijk een beeld voor ogen hebben van de goede herder, mogen wij nu vanuit onze tekst met name drie geheimen horen en ook meedragen in onze harten. Het zijn drie punten, drie bijzondere geheimen van dit herderschap die we voor elkaar naar voren mogen brengen. En dat is in de eerste plaats wat we lezen in de versen 11 tot en met 13, hier in Johannes 10, dat Christus zegt, ik ben de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Dus wij spreken nu eerst over dat de goede herder zijn leven stelt voor de schapen. Deze woorden spreekt Christus duidelijk als een tegenstelling uit tot de houding van de huurling, die geen herder is, geen goede herder, van wie de schapen geen eigendom zijn. Deze ziet de wolf komen en slaat dan onmiddellijk op de vlucht. Hij laat de schapen in de steek, zodat de wolf de schapen grijpt en de kudde verstrooid wordt. Die huurling vlucht, omdat hij een gehuurde is. Hij heeft geen zorg van binnenuit voor de schapen. Ze gaan hem, als het erop aankomt, niet werkelijk ter harte. En als je het hem zou vragen of hij zijn leven ervoor over heeft, dan zal hij je wonderlijk aanzien en zeggen, mijn leven heb ik er zeker niet voor over. Daarvoor is zijn eigen leven hem veel te lief. Ik ben de goede herder, zegt Christus. Goed. Dat is een van de rijkste woorden van de schrift. Daar buiten de meimaand, gemeente, is het niet zo dat de goedheid Gods voor onze ogen als een kleed wordt uitgebreid. Goed, zo begint de schrift, dat God zegt telkens en het was goed. Zo heeft de schepper het bedoeld. De goede herder, dat is de herder zoals God hem bedoeld heeft. De ware herder, de volmaakte, eenvoudig de herder. Deze goede herder die Jezus Christus is, stelt zijn leven voor de schaap. En dat gebeurt dus, zoals we hoorden, dag en nacht. Gedurende de nacht, wanneer iemand de schaapskooi wil binnenkomen, dan kan dat niet dan over het lijk, over het dode lichaam van de herder heen. En overdag, wanneer de herder voorgaat en met zijn leven zich inzet voor de schaap. Zijn leven stellen, wat is dat? Gemeente, dat is het geheim van de liefde. Dat is de liefde. Niemand heeft meer liefde dan deze,
dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden, zegt Christus tot zijn discipelen. Immers, de schapen worden door de herder naar buiten geleid. Dat vraagt onze bijzondere aandacht. Want we stellen ons die schaapskooi wel eens voor als een veilige beschutting, waar de schapen worden binnengeleid en beschermd, en denken daaraan bij op Psalm 23, maar het gaat vooral om dat andere, om dat uitgeleid worden. Daar waar voedsel is en gras en water, maar waar tegelijk ook de dreigende gevaren zijn, dat open veld. De herder leidt de schapen naar buiten. Israëls herder leidt zijn volk na Pasen. Daar hebt u die betekenis van het geestelijk leven na Pasen. De Heere leidt zijn volk na Pasen de woestijn in. Het gaat de woestijn in. Psalm 23, zeggen dan ook Joodse geleerden, is een loflied op hem die zijn volk in de wildernis leidt, in de woestijn, en daar voedsel verschaft. Psalm 23, als we die zingen, zingen wij die dus met Israël in de woestijn, tussen Pasen en Pinksteren. En daar zet de goede herder zijn leven in voor de schapen. En zo beginnen wij, gemeente, te verstaan iets van dat goddelijke geheimenis in deze goede herder. Deze herder is zelf als een lam van de kudde dat geleid wordt ter slachting, dat zich overgeeft aan het gevraagde offer. Dat is nog nooit eerder gehoord. De goede herder die zelf het lam is dat geslacht wordt ten offer. Gaan we aan dat geheim nimmer voorbij. Hier hebt u het geheim van de roeping. Hier hebt u het geheim van de stem. De stem van het bloed, van het offer en van de liefde. Zo hem te volgen, zo zijn stem te herkennen, vandaag na Pasen, te midden van die duizenden stemmen die ons in de oren daveren, die ons ook oproepen tot navolging. En vooral als je jong bent, dat je dan uitroept, wie moet je nog geloven in onze tijd, wie moet je nog volgen? Hoe weet je dat je geen huurling volgt, die op het beslissende moment je alleen laat, als een willoze prooi voor de dood? Stem van de goede herder. Hij heeft de stem van degene die zijn leven heeft gegeven voor de schapen, omdat hij hen lief heeft. Hoe groot deze liefde is en hoe ver ze gaat, gemeente, dat zullen wij niet peilen. Daar mogen wij een vermoeden van hebben door de Heilige Geest. Maar het is een liefde die altijd verbonden is met het offer. Het gaat er met andere woorden om dat in onze bevinding het bloed voorkomt. Daar gaat het om. Het bloed van het Lam Gods, daar gaat het om. En die stem te herkennen. Het offer. Wij kunnen ook wel iets offeren. Iets geven van onszelf, een geschenk of zo, om onze liefde uit te drukken. En dan is dat ook wel plaatsvervangend bedoeld. Soms dan wil je daarmee uitdrukken, ik zou mezelf helemaal willen geven daarin. Mijn leven geven voor de anderen. Maar het is altijd onvolkomen. Een herder die zijn leven stelt voor de schapen, het klinkt ons al wonderlijk genoeg, door gronden doen we het niet. Een mens die zijn leven offert voor dieren, hoe vreemd, hoe wonderlijk. En zo blijft dat offer van de goede herder, zo wonderlijk in onze ogen. We zien het, maar doorgronden het niet, maar het laat ons nooit meer los. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan zien we deze herder, plotseling dat ene lam van de kudde, dat in het voorjaar werd afgezonderd, dat zijn stem niet opende. Zijn mond niet opendeed, maar geleid werd ter slachting om zijn leven te geven voor de kudde. Die verborgenheid, maar waar de Geest ons inleidt in het geloof. Het lam geslacht ten offer, gestorven en begraven. En dan hem zien tevoorschijn komen, en dat is naar Pasen. Zoals Johannes op Patmos dat aanschouwen mag in dat visioen van het laatste van de dagen. En ik zag een lam staande. Als geslacht, de wonden van het lam blijven zichtbaar, maar nu staat het lam, opstanding, paasmorgen. De herder is levend. En dan zoekt hij Petrus op, die zichzelf zo ver had weggezondigd, dat hij zichzelf nooit weer kon terugbrengen bij de kudde, en zegt: heb gij mij lief? Volg mij. Wie moeten we volgen? Met hart en ziel. Het gaat toch om een eeuwig leven of een eeuwige dood hierin. Wie kunnen wij vertrouwen? Aan wie kunnen we ons overgeven met lichaam en ziel en leven en sterven? Van wie het eigendom zijn, zoals we hier zitten, zoals ik hier sta, het eigendom. Met hart en ziel, met gans je leven, zonder enig voorbehoud. Het eigendom van de goede herder, die tegelijk het lam is. Herder en lam in één. God en mens in één, belijdt de kerk. Het lam dat als herder een leidsman is, tot levende fonteinen der wateren. Ja, gemeente, hieraan, zegt Johannes in zijn eerste brief, hebben wij de liefde gekend. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Of in de gemeente van Christus de liefde aanwezig is, levend is. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En dan volgt erop, en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Met andere woorden, de navolging van Christus na zijn opstanding, nadat hij zijn leven als herder, als lam gegeven heeft, hem te volgen en zijn stem, dat is tegelijk voor onze broeders en zusters ons leven te stellen. Dus voor onze naaste een herder, een pastor te zijn. Predikant en ambtsdragers mogen voorgaan, maar de ganse gemeente is daartoe geroepen, om voor elkaar een herder te zijn. Om in de gemeente des Heren pastoraal met elkaar om te gaan. En dat is de betekenis van het woord van Petrus in zijn brief, want hiertoe zijt gij geroepen. Daar ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatend, opdat gij zijn voetstappen zoudt volgen. Dat de schapen gaan in het voetspoor van de herder die voorop gaat. Geroepen ons leven te geven, zoals de herder doet voor zijn schaap. Wat dat betreft leven we inderdaad in een onnoemelijk verwarrende tijd. Ik denk vooral weer aan de jonge mensen en de kinderen. Onze tijd is vervuld van duizenden stemmen. De een schreeuwt nog harder dan de andere en roept: volg mij na. Om dan te herkennen, de ene stem, die heel zwak klinkt, te midden van het geweld van deze wereld, van de goede herder. U hebt ook in het verleden uit het boek Openbaring mogen horen. U weet nog wel uit Openbaring 13 van die antichrist, die huurling, die valse Christus. Die geeft schijnbaar ook zijn leven. Het is een dodelijke wonde. Maar op het allerlaatst herstelt hij zich. Tot aan de rand van de dood gaat hij, maar hij stelt zijn eigen leven. Het is niet het offer van Golgotha. Het wordt nagebootst, maar het is niet echt. Want de antichrist herstelt zichzelf en herstelt zijn eigen leven. Hij geeft niet zijn leven tot in de dood. Daaraan, gemeente, wordt herkend de stem van de goede herder. Hij is aan de andere zijde van de dood. Hij is er doorheen gegaan. Hij heeft het offer gegeven in volkomenheid, in de volkomen allerhoogste liefde Gods. En daarom, als we zijn stem volgen, is dat ook voor ons de dood. Voor ons het sterven, het volkomen. Komen sterven aan onszelf. Hij is opgestaan aan de andere zijde. En dan is er, om zo te zeggen, het heimwee in het hart om hem te volgen door de dood heen tot het leven. Het is ook een loslaten van het leven aan deze zijde van het graf. En het is zo met elkaar omgaan. Het is dus met elkaar omgaan niet om te proberen voor elkaar het leven te bewaren aan deze kant van het graf. Maar juist om het leven te verliezen. En om zo herderlijk met elkaar om te gaan. Land te volgen waar het heen gaat. Elkaar deze weg steeds voor te houden. Zijn voetstappen te volgen in de woestijn van deze wereld. En volgen van hart tot hart. Vanuit het kennen van de herder en zijn stem. En dat brengt ons bij het tweede. Wat in onze tekst ons aan het hart wordt gelegd. En dat is, als ik zo mag zeggen, de binnenzijde ervan. Het verborgen geheim. Wat we in vers 14 en 15 horen. In de tweede plaats: ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. dat gaat over de verborgen omgang. De herder kent de schapen bij naam. En ze kennen hem bij zijn naam. En dat is een kennen, zo staat hier geschreven, zoals de Vader de Zoon kent en de Zoon de Vader. En dat is het allerdiepste kennen van de liefde. Het wezen van God, zo vernemen wij de schrift openbaring, is immers de liefde. God is liefde. Dat is zijn wezen. Dat is wat de kerk hoort in de belijdenis van de drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat God in zichzelf de liefde is, de eeuwige liefde Gods. De Vader heeft de Zoon eeuwig lief en de Zoon de Vader en de Geest houdt die liefde levende. En zo wordt in de Zoon van God het meest wezenlijke van de Vader uitgedrukt, namelijk dat kennen van de ander, het kennen in de liefde. Liefde kan alleen maar opbloeien in het leren kennen van de ander. Dat is iets anders, om een voorbeeld te noemen, dan verliefdheid. Want verliefdheid kan uiteindelijk nog op zichzelf gericht zijn. En als het goed is, gaat dat ook weer voorbij, dat op zichzelf gericht zijn. Maar ware liefde, die groeit in het leren kennen van de ander, bij name, en dus wezenlijk. Om die ander die op mijn weg is gebracht, te leren kennen zoals deze is. En daarin zelf ook te veranderen, ook jezelf te leren kennen. En in het zo lief te hebben, liefde te geven en het leven te geven. Daarin ontwaakt bij ons het eigenlijke leven, het kennen van elkaar en dus ook gekend te worden. Gemeente, het gaat er dus allereerst niet om dat ik mijzelf moet leren kennen. Hoe wonderlijk u misschien dat ook in de oren klinkt. Dat kan namelijk niet. Echt waar, het kan niet. Je kunt niet beginnen met jezelf te willen leren kennen. Dat gaat niet. Waar moet ik dat vandaan halen? Calvijn zet zo zijn institutie ook in. Godskennis en zelfkennis, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar de zelfkennis is vrucht van de godskennis. Het gaat erom dat ik gekend word door de ander, dat God mij kent en doorgrondt. Dat is het begin. En dat zelfkennis daar een vrucht van mag zijn. Een vrucht van de godskennis. Weet u, misschien hebt u hier iets aan, ook heel persoonlijk. Als u zich wel eens erg eenzaam gevoelt en verlaten, ook geestelijk in het geloof, heel dorre tijden doormaakt, eenzame tijden. Wanneer is de mens eigenlijk eenzaam? Ook binnen de gemeente eenzaam. Wanneer hij niet in zijn wezen gekend wordt. Wanneer ik niet mag ervaren dat ik word gekend door God en door mijn naaste. Dat we zover niet komen met elkaar. Dat we niet tot die kennis van de ander komen, maar daarvoor blijven staan. Dan wordt het eenzaam, verschrikkelijk eenzaam. Daarom was de Zoon van God op aarde onder ons ook de eenzame. Want jongens en meisjes, wie van ons mensen heeft de Heer Jezus gekend? Gekend. Zijn liefste discipelen. Wie van hen heeft hem op aarde echt gekend wie hij was? Laten we daar eens over nadenken. En daarom zijn deze woorden van zulke overstelpende verwondering vervuld, van zulk paaslicht en glans van leven en liefde, als we mogen horen: ik ken de mijnen en ik word door de mijnen gekend. De herder roept de schapen bij name en ze herkennen de stem van de reine, onbaatzuchtige en schenkende liefde. En als u vraagt hoe dat gebeurt, dan zeg ik, als ik het aan een kind zou moeten uitleggen, je ogen dicht doen, je oren openzetten. En zoals op school verteld wordt, en op zondagsscholen in de kerk, over de Heer Jezus, zoals het evangelie je dan voor ogen wordt gesteld, dat je al biddende vraagt of de Geest je het zo laat zien, dat Hij naar je toe komt. Zoals in het woord Hij ons voor ogen wordt gesteld en dat de vonk van de liefde door de geest mag overspringen. En je, misschien een paar jaar oud, als je vroegste jeugdherinneringen, maar zo kostbaar voor het gehele leven, dat je zegt, ik heb de Heere Jezus lief, omdat Hij mij eerst heeft lief gehad. Ik ben gekend. Hij heeft mij geroepen en mijn namen genoemd. Een lam dat de herder is, met de tekenen van de liefde zichtbaar, een lam staande als geslacht. En zo worden ze gekend door de herder en ook door grond. Dat geeft wel weerstand naar het vlees, we verzetten ons daar ook tegen. We willen ook niet gekend worden, maar Hij zet door in de macht van zijn liefde. En ook die laatste schuilhoek van ons hart, die we nog zo lang verborgen proberen te houden, ook die doorstraalt in met het licht van zijn geest. En dan is het Psalm 139, Heere, Gij kent en doorgrond mij. Ken en doorgrond mij en zie of er mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg achter u aan als de grote herder der schapen. Gemeente, Christus wil ook door ons gekend zijn. Wist u dat? Wist u dat werkelijk? Weten we dat? Dat de Heer Jezus ernaar verlangt dat wij Hem zullen kennen. Meer en meer als de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Dat Hij zo wil gekend zijn door ons. Samen met die gehele kudde. Samen met alle heiligen. Dat is geen roeping alleen voor een ieder van ons op zichzelf en alleen. Maar samen met de kudde, met de ganse kudde, wil Hij gekend zijn. Kijk, dat is nu het ware geestelijke leven van de gemeente. Dat is nu de ware roeping naar Pasen, zolang de wederkomst er nog niet is. Dat we al graven in de schriften steeds meer van Hem mogen leren kennen. En daarin steeds meer van onszelf mogen leren kennen. En als we dan oud geworden zijn en de grootouders in de kerk, dan spreek ik de wens uit dat zij de avond van het leven mogen zeggen tegen hun kleinkinderen. Nu is de Bijbel nog elke dag voor mij nieuw. De Bijbel is een boek wat je nooit uitgelezen hebt. Onuitputtelijke, nieuwe bron van Godskennis en Christuskennis door de Geest. Dat is het leven. Hoe ouder geworden, niet hoe treuriger en hoe somberder, maar hoe helderder van geest. Want het allerrijkste zal nog komen. Dat is wat in de schriften mij voor ogen wordt gesteld. Want als je daaraan denkt, dan bezwijkt bijna je hart. En dan beseft je hoe klein je hart is. Dat het nog niet geopenbaard is wat we zijn zullen. En dat we nog kennen ten dele. En dat het laatste Bijbelboek ons de deur in de hemel opent om te mogen zien. Dit lam staande als geslacht. En in dat licht tenslotte het derde en het laatste punt uit onze tekst. Het 16e vers. Dat gaat dan meespreken. Ten derde, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Gemeente, deze woorden tenslotte. Nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Wat betekenen ze? Wat is met deze stal bedoeld? Daarmee is bedoeld heel uitdrukkelijk hier het Joodse volk. Dit zijn de verloren schapen van het huis Israëls, waartoe immers Christus was gezonden. En u zegt, ik heb ook nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En dat zijn dan de mensen uit de heidenvolken, buiten Israël. Dat is heel duidelijk. Die gaat hij ook toebrengen vanuit het Pinksterfeest. Dat is bijeenbrengen van Israël en de volken uit de verstrooiing. U kent het woord diaspora voor de verstrooiing van het Joodse volk. Weet u dat dat letterlijk betekent uitzaaiing? Zoals de boer het zaad strooit over de akker. En als het zaad is gestrooid, dan zie je in de tijd er niets van. En dan zou je kunnen zeggen met een stadsverstand, die man die gooit zijn zaad weg, het kostbare zaad, en hij houdt niets over. En er is ook niets meer van te zien. Zo is het met de verstrooiing van het volk Gods. Israël en de volken der wereld. Juda is teruggekomen uit de ballingschap, maar de 10 stammen van Israël gemeente zijn nog nooit teruggekomen uit de ballingschap. Die liggen nog verstrooid in de akker van deze wereld. Jozef, de stammen van Jozef, zo worden ze genoemd in Ezechiël 37. De 10 stammen van het noordelijk rijk, ze liggen nog verstrooid in de akker der wereld. Wat was het grote geheim? Als die 10 stammen zullen worden teruggebracht uit de verstrooiing, dan zullen de volken der aarde meekomen. Noord en zuid en oost en west. Ook van de Veluwe, ook uit Oene zullen ze meekomen. Met die 10 stammen van Israël, met die Jozefstammen die terug zullen komen uit de verstrooiing van deze wereld. En dan zal er iets nieuws tevoorschijn komen. Dan zal namelijk het gezien worden. Ook andere schapen die van deze stal, van de stal Israëls niet zijn, die worden ook toegebracht. Dat zijn de volken en de heidenen. En dat is de belofte die ook deze morgen voor ons en onze kinderen mag gelden. Daarom hier, in deze plaats, waar onze voorouders, onze verre voorouders, ook in het heidendom, in de duisternis van de nacht, zich hebben afgetopt om de weg tot God te vervinden, maar tevergeefs. Maar dat het licht van het evangelie ook in dit huis Gods mocht gegeven zijn als een licht in de nacht. En de belofte aan u en uw kinderen, dat de Zoon van God ook nog andere schapen zal toebrengen uit de volken der wereld. Ingelijfd in Israël, verenigd met het volk van Gods verbond, en ze zullen mijn stem horen. De stem van de herder die het lam is. De Zoon van David, de herder van Israël. En als ze worden één kudde en één herder. Als je dat uitspreekt, gemeente, dan springen de tranen je toch in de ogen. Als je daaraan denkt, in onze dagen, zo verdeelde kerk, zo uiteengevallen, mag je toch zien dat het ook in het licht van onze tekst een verstrooiing is, dat het zaad als het ware achterloos ligt geworpen in de akker der wereld. Zal er nog ooit iets er tevoorschijn komen? De landman strooit het zaad dan ook met tranen, want die lange donkere winter zit er nog tussen, tot aan de wederkomst. De tranen mengen zich met het zaad, want hij moet alles loslaten. Het is alles loslaten. Het zaad strooien is alles uit handen geven. Het is een stervend leven. Maar hij zal komen. En met gejuich dragende zijn schoop, want het hoofd is opgeheven naar de dag van de goede herder die komen zal op de wolken. En het zal zijn één kudde en één herder. En de huurling en zijn ganse rijk zullen zijn buiten gesloten in de eeuwige duisternis. Maar het zal zijn één kudde en één herder onder de grote herder der schapen. En let u tenslotte dan op dit. Er staat het zal zijn één kudde. Er staat niet het zal zijn één stal. Eén schaapstal. Toch weer een afgesloten ruimte die stal. Nee, er staat het zal zijn één kudde en één herder. Het woord stal wordt niet meer genoemd. Er is geen scheiding meer. Er is geen muur meer. Het is een kudde. Eén kudde onder één herder. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En ze zullen allen tezamen één herder hebben. Gemeente, deze goede herder. Is hij te volgen? Wanneer hij zijn leven geeft. Wanneer hij ons bij name zou kennen. Wat kan ons onderweg ontbreken? Zeg het dan nu diep in uw hart. Met David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Amen. Zingen wij nu het laatste vers uit Psalm 23. Gemeente, laat ons nu danken en bidden. Eeuwig en getrouwe God, grote herder der schapen. Wie zijn wij dat gij zo dit woord uit uw mond ons hebt willen schenken? In ootmoed zeggen wij u dank. Want wij beven als we beseffen de plaats waarop wij staan. En dat gij u niet laat ophouden, zelfs niet door ongeloof en ontrouw van onze kant, maar dat gij voortschrijdt door de eeuwen en over de plaatsen, om dit verbond des vredes vast te leggen, zolang het dag is, uw genade in de Zoon van uw eeuwige liefde te verkondigen. Heer Jezus, gij Zoon van God, ontferm u onze. Wil gij onze herder zijn, altijd, dag en nacht. En schenk door uw geest de genade, dat ook wij van binnenuit niet anders verlangen, niet anders begeren, dan geleid te worden door de stem van uw liefde. Zo doet God ons onszelf kennen. En dat hebben we ook gezongen. Als een schaap gedwaald in het rond. Heere, ontferm u over deze gemeente, over deze kudde. Wij dragen de herder en leraar aan u op en zijn gezin. De kerkenraad en allen die op andere wijze geroepen zijn rondom uw geopende woord aan oude en jonge mensen het evangelie te verkondigen. We bidden u ook voor de dienst van deze middag hier, als gij in het heilig sacrament tot ons komt, dat gij daarin ons doet zien hoe trouw gij zijt, hoe getrouw van geslacht tot geslacht. We bidden u voor deze wereld die ons verbijstert, omdat mensen leven als losgeslagen schapen, geen herder, geen kudde. Heere, ontferm u en geef ons toch een leven dat het offer kent, om onszelf te mogen geven aan onze naasten in uw naam. We bidden u voor het diaconale werk, zoals de gemeente deze wereld ingaat, in de naam van Christus en zijn offer. U bidden wij voor uw volk Israël en de volken van deze aarde. Ontferm u en gedenk aan uw verbond. We bidden u voor ons land en volk. Voor onze prinses Juliana, dat haar 75 jaren van leven op aarde hebt gegeven. We danken u met haar gezin voor uw weldaden. We bidden u voor onze koningin Beatrix en haar gezin. We bidden u voor ons land en volk na deze dagen van gedenken. De dag van de rouw en de dag van de bevrijding. Heere onze God, waartoe wil uw gemeente een levende gemeente doen zijn, omdat het worden bekendgemaakt in deze wereld, waartoe het is gegeven, uw onverdiende weldaden. Heere, wil ook persoonlijk ons leiden in uw waarheid en ons nabij zijn, troostende en ontdekkende, alles tot eer en verheerlijking van uw grote en heilige naam, die te prijzen is in eeuwigheid. Want aan u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zij alle lof gebracht, ook vanuit deze zondag van nu aan, tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij gemeente nu de 68e psalm, het 5e vers. Uw hoop, uw kudde, woonde daar uit vrije goedheid, waart gaar een vriendelijk beschermer. Psalm 68, vers 5. Gemeente, de oudering van dienst heeft gevraagd aan u om na de zegen in deze week na de 30ste april, de 4e mei en de 5e mei twee coupletten van ons volkslied met elkaar te zingen. Gaat nu heen naar uw huizen in vrede, ontvangt allen ook die thuis met ons zijn verbonden de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.